Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, Wouter.
Ja, zie je daar nog maar eens overheen te komen deze week.
Nee, dat is... Nou, we hebben... Daar hadden we natuurlijk deze week ook nog wel over. We hebben af en toe zo'n afhameren die veel impact heeft. Hè? Dat was ook het beruchte... mes in de rug van D66 van Kaag bij Rutte.
Ja.
Die had heel veel luisteraars.
Ja, dat was een mooie. Maar deze heeft wel alle records, denk ik, verbroken.
Ja, het heeft heel veel teweeg gebracht.
Ik zag ons ook in de lijstjes ook... Echt richting de top 5 in Nederland opschuiven.
Ja,
dat was
op
zich wel aardig een keer.
Nou, zeker, zeker. Maar goed, we hebben sowieso onze vaste beste luisteraars...
Dat
waarvoor we deze podcast maken. En het is gewoon fijn om hem elke week te mogen opnemen.
En dus even hartelijk welkom aan alle nieuwe fans. He, die toch verdwaald waren al die jaren. En die nu opgesloten zaten in de kamer van Klok. En ineens bevrijd zijn en ontdekken. Maar er is ook nog een wereld daarbuiten.
Ja.
Nou,
ja.
Hartelijk welkom.
Is het alleen maar bijval, Wouter, of heb je ook veel over je heen gekregen?
Nou, dat is een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Het riool dat X en Twitter is, die doen wel vaker, geven wel vaker blijk van de aanwezigheid van mensen die niet bestaan of anoniem tekeer gaan of... wat moet je dan wel zeggen, in hun eigen bubbel zitten of sowieso. En daar zijn er helaas ook nog wel wat van mensen die de Telegraaf bij voorbaat haten. En mij haten. En nou ja, dat is een categorie. Maar de grootste categorie was gelukkig een stuk positiever. En zeer heel erg veel herkenning gewoon. En daarmee ook erkenning. Hè? Kan je niet zeggen hoeveel reacties ik op mijn telefoon en via mail en via DM heb kunnen ontvangen van mensen die zich zo ontzettend herkenden in datgene wat we hebben verteld. Terwijl ze nog niet eens binnen zaten natuurlijk in die, in die formatiezaal. En konden het dus, reaguurders konden dat niet eens toen weten. Maar die wisten van, zo fijn dat dit nu eens een keer verteld is. En je zag ook een heleboel journalistieke inlegkunde. Het interessante is dat een aantal collega's ook erop had gereageerd. En ook dan naar je toe komt en zegt, wat goed. Je weet al dat sommige media het niet durfden te brengen. Je weet ook dat er in journalistiek Nederland, zeker in Den Haag, af en toe ook een soort reflex is. Van als je zelf iets niet hebt of durft, maar een ander wel. En de hoofdredactie of de eindredactie op het hoofdkantoor dan vraagt, waarom hadden wij niet, dat je journalisten dan al snel ziet dat ze in de verdediging schieten en zeggen, het valt wel mee, of het klopt niet, of wij hebben het ook al eens gebracht. En sommige mensen stappen dan ook dankbaar in het frame wat NSC natuurlijk zelf lanceerde, namelijk roddels. Dat is leek me nou ook echt een Eddie van Heijen woord.
Oh, is dat zo?
Want we lazen in de NRC, ook in reactie op de podcast. Ik pak hem er even bij. Want dat was toch wel iets waarvan je denkt, als je dat dan leest, dat je denkt, dat is toch interessant dat zij daar deze invulling aan geven. En kennelijk daar ook zo hun eigen ervaringen mee hebben. Ik citeer even NRC. Zijn vertrouwelingen en mede-onderhandelaars Eddie van Heijem en Nicolien van Vroonhoven, beide ook Kamerlid voor NRC, steken er veel tijd in om Omtzigt zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen en te voorkomen dat zijn gedrag door de buitenwereld wordt opgemerkt.
Ja.
Nou, No further questions, Your Honor, zou ik zeggen. En dat in die chique NRC. Dus ja, heel bijzonder. Maar het leek me dus ook wel een typisch Eddie van Heijenboord roddels. En je zag ook dat sommige journalisten daar ook intrappen en het frame overnemen van het zijn roddels. Nou, het is allemaal echt gebeurd, dat weten we. We hebben ook geen enkele ontkenning gehoord. Eigenlijk van niemand.
Want Sam Hages van SBS die vroeg het eigenlijk op de man af aan Pieter Omtzigt. Ik stond daar ook bij van, ja, klopt dit, klopt dat... Ja. En eigenlijk werd daar steeds op gezegd... ofwel ik herken me niet in dat beeld of geen commentaar... maar er was in ieder geval niet een ontkenning.
Juist, en je kan heel makkelijk zeggen van het klopt niet... maar het klopt wel. Dus dan zou het een leugen zijn... en we weten hoe onze lieve heer daarmee omgaat in bepaalde kringen. Dus verstandig om in ieder geval niet te liegen... maar proberen een beetje het weg te masseren. Ja, dat snap ik ook wel vanuit NRC... want die staan natuurlijk best wel gekleurd op... Maar het viel mij wel op dat kwam gisteren natuurlijk eens dat bericht van de informateur... waarin een berichtgeving die bij de NOS naar buiten was gebracht... werd tegengesproken of ontkracht in ieder geval. Ik dacht, goh, zo'n bericht heb ik in het weekend niet meegekregen van de informateur. Dus daar zegt dat misschien ook wel weer wat.
Ja, het gaat over die extra parlementaire optie... waarbij mogelijkerwijs NSC ook ministers wil gaan leveren. En dat nu toch de route lijkt die bewandeld gaat worden... en wat we volgende week wellicht in het verslag gaan lezen.
Ja, en op zich, kijk, de collega's bij de NOS zijn over het algemeen echt goede, hardwerkende collega's die echt geen onzin opschrijven. Want die hebben natuurlijk ook bronnen. En ik denk ook zeker bij NRC, als ik zo een beetje oplette de afgelopen dagen en de collega's in gesprek zag. Dus dat is hartstikke mooi. En zij doen hun werk volgens mij ook gewoon goed. En wat zij berichten is op zich wel conform de verwachting inderdaad. Hè? Dat het niet zelfsprekend is dat Geert Wilders de nieuwe minister-president wordt. Dat het de kant op gaat van extra parlementair kabinet. Hoewel de vraag is of de definitie die we daarvan kenden... uiteindelijk ook de vorm zal zijn die we straks zullen zien. Omdat er wel een heel duidelijk commitment zou worden afgegeven dan door NSC. En dat is denk ik de crux van... de gesprekken nu en het feit dat je op een gegeven moment zou kunnen concluderen dat er een volgende ronde gaat komen na volgende week waarin de vier partijen met elkaar gaan spreken. Namelijk dat er een commitment moet zijn van eigenlijk alle vier de partijen in die drie basislagen die Kim Putters heeft gesteld in zijn brief nadat hij een week had... grappigerwijs niet met de directeur van de Efteling... maar met die andere mensen die er allemaal verstand van hadden... had gezegd, namelijk financieel, rechtsstatelijk en internationaal... een soort basislijn ligt waar dus de partijen... die een vorm van samenwerking met elkaar onderzoeken... ook een commitment over afgeven. En Yassir Gus, de leider van de VVD... heeft in dat 14 februari debat uitgesproken... wij doen een stap, wij zijn toch bereid om mee te gaan doen... maar dan verwachten we hetzelfde van NSC. Nou, was NSC op dat moment nog niet zo ver. Hè? Want ja, misschien kon een gedoogconstructie ook. Maar er was een hele duidelijke behoefte... en dat hoorde je ook de afgelopen weken ook bij de VVD... dat zij een commitment... eisen van NSC om zelf ook mee te gaan doen en op een of andere manier een vorm van een kabinet die Omtzigt zo graag wil, die vorm mogelijk te maken. Nou, ik kreeg ook aanwijzingen dat commitment er aan zat te komen, omdat er werd gezegd natuurlijk al begin van de week van er zijn wat positieve geluiden te horen. Ik moet je wel zeggen dat ik tot en met gisteren zelfs nog hoorde dat je heel voorzichtig moet zijn... om in ieder geval de conclusies te trekken dat het gaat lukken. Maar ten tweede ook of de partijen echt allemaal hebben ingestemd... met een vervolgtraject. Dus het feit dat mensen zeggen, daar valt met ons over te praten... dat kunnen we verkennen, betekent nog niet dat ze daarmee al... tegen het hele plaatje wat straks dan op tafel ligt... in een verslag naar de Kamer wordt gestuurd, al ja hebben gezegd.
Het is wel op eieren lopen hè, voor Kim Putters. Ja, want wat is dan dat commitment? Ik zag iemand ook al op Twitter zeggen van... dit is dan de extra parlementaire variant. Maar goed, als partijen een commitment uitspreken... en je levert bewindslieden... dan zit er eigenlijk gewoon een kabinet.
Nou ja, dat is het ook. Maar je kan dus een soort tussenvorm proberen te onderzoeken... van ook mensen van buiten of zo. Of mensen die dan niet precies onmiddellijk... VVD-lid zijn of NSC-lid of überhaupt PVV-lid, want daar is er maar één van. Maar dat mensen zijn die sympathiseren met de agenda bijvoorbeeld. En dan namens zo'n partij er misschien iets meer op afstand staan, maar wel bijvoorbeeld om zich een goede peer vinden of zich herkennen in wat. Mm-hmm.
Wat maakt dat eigenlijk uit? Weet je, dan heb je iemand van buiten. Zit je er dan minder aan verbonden of zo?
Allemaal Ernst Kuipersje.
Ja, maar voor de buitenwereld is het dan gewoon een NSC-minister of een VVD-minister of iemand die dan van buiten komt, maar net lid is geworden of niet. Maar ja, het maakt denk ik verder niet zo heel veel uit, toch?
Kijk, Pim, als je mensen in hun ogen kijkt die aan tafel zitten of die betrokken zijn bij dit hele proces, geven mensen echt heus wel toe dat deze hele exercitie alleen maar om één ding draait. Namelijk om Omtzigt tegemoet te komen in zijn behoefte om een andere vorm van bestuur, zoals hij dat noemt, goed bestuur mogelijk te maken. Mm-hmm. Dat is waar dit om gaat. Dit gaat om het bedienen en het faciliteren van iemand die daar hele interessante ideeën over heeft. En die alleen bereid is om in een samenwerking te stappen als er naar hem wordt geluisterd op dit punt.
Ja.
En daarom, omdat er eigenlijk verder geen alternatief is, of een alternatief over links, maar dan heeft bijvoorbeeld ook een partij als de VVD heel wat uit te leggen. Men vrij ver wil gaan om dat te accommoderen. En dat verklaarde ook de frustratie, waar we het dus vorige week ook uitgebreid over gesproken hebben, aan die tafel op het moment dat men het idee had dat men de hele tijd bezig was om hem het naar de zin te maken en elke keer stuiten op het moment dat er dan iets op tafel lag van oké, hier kan je, nu hebben we meegedacht met je en hebben we geprobeerd dit voor elkaar te krijgen, dan alsnog weer daar kortsluiting in zijn hoofd toe kreeg en het gedrag vertoonde wat we vorige week natuurlijk uitgebreid besproken hebben. Ik vraag me nog steeds af of dat gedrag gaat verdwijnen. Ik denk het eigenlijk niet. Dat hebben we vorige week natuurlijk ook al benoemd, dat dit een probleem is uit het verleden, uit het heden en ook de toekomst. En je zag het al in de vragen die werden gesteld door Sam Hagens inderdaad. En Floor Bremer, die deed volgens mij ook een duit in het zakje van RTL. Je zag die paniek, die kortsluiting in dat hoofd weer ontstaan op een moment dat er gewoon iets werd gevraagd waar die eigenlijk liever niet iets mee wilde instemmen en naar uitvluchten zocht om maar een antwoord te fabriceren. En die modus gaat dus ook niet veranderen. Dus dit probleem is in feite dus ook niet opgelost. En sowieso moeten we even ons nog niet te veel voorstellen van het feit dat er een mogelijk akkoord komt over de vorm van het kabinet, omdat de onderhandelingen moeten ook nog starten, de inhoudelijke onderhandelingen. En er wordt wel nadrukkelijk gezegd, de bedoeling is dat het nieuwe kabinet veel minder op papier zet vooraf en dat er veel meer bij de Kamer terechtkomt. Ja. Dat is natuurlijk.
Hebben we wel eerder gehoord.
Hebben we heel vaak gehoord. Eigenlijk al sinds ik in Den Haag werk hoor ik dat, het dualisme. Nou, ik ben daar op zich heel voor. Alleen de praktijk is meestal weer barstiger, omdat je toch voor sommige beslissingen echt ook een commitment nodig hebt van de fracties die zo'n kabinet ondersteunen. Maar goed, laten we zeggen dat er dan inderdaad gaat komen. Dan moet je dus gaan onderhandelen over de inhoud. En de bedoeling is dat dan een heel kort programma zou moeten zijn, wat dan vooral als basispunten die drie punten van Kim Putters heeft. Misschien dat er nog iets extra's aan wordt toegevoegd. En dan ziet men eigenlijk maar waar het schip strandt.
Ja.
Dat is eigenlijk het idee. Ik zie net dat Yesilgus, de leider van de VVD, heeft gezegd dat een kabinet voor de zomer moet lukken. Ik merk bij de VVD sowieso wel wat optimisme of de behoefte om dat uit te stralen.
Maar vooral, er is iets gebeurd, want vorige week of deze week, we nemen dit op vrijdag op, was Van der Plas in één keer heel enthousiast. Er leek een soort kantelpunt te zijn waar je misschien in eerste instantie dacht, nu deze informatie over Omtzigt naar buiten is gekomen, is misschien alle frustratie zo groot dat ze niet meer met elkaar verder wilden. Maar het draaide eigenlijk de andere kant op.
Kijk, ik hoorde dit weekend natuurlijk in de lawine aan reacties die ik binnenkreeg al van mensen. Op een gegeven moment een signaal van er is mogelijk een positieve ontwikkeling. En die positieve ontwikkeling, die begreep ik, was in NSC te merken, omdat daar in die fractie ook wel op een gegeven moment de geluid doorklonk van we moeten wel nu iets gaan doen. De boel moet nu wel in beweging. Ik heb natuurlijk me licht opgestoken van wat is daar nou precies de oorzaak van geweest. Nou, zonder jezelf op het schild te hijsen, maar die podcast heeft onmiskenbaar impact gehad op de afgelopen week en op het formatieproces. Maar ook heel wel mogelijk een ja, een effect heeft gehad op de strategie van NSC. Waar je van ziet dat nu op straat ligt hoe het daar binnenskamers eraan toe ging. En dat om zich nog steeds de... Ja, hoe zou ik dat eens even netjes omschrijven? Nou ja, luister de podcast van vorige week voor de omschrijving van Omtzigt. Nu dat op straat ligt, dat je als partij kan proberen om uit te stralen van... wij zijn niet alleen maar de partij van dat, maar we willen ook echt serieus werk maken van de inhoud. En dat we dus op een gegeven moment als partij moeten bewegen om te laten zien... er wordt wel het een en ander over ons gezegd, maar NSC is niet alleen maar dat... maar is ook een partij met een inhoudelijke agenda, met capabele politici... die iets voor elkaar willen krijgen. En daardoor willen wij ook, zeker ook met een oog op de peilingen... en ook de vrij massale... afkeuring over de manier waarop Omtzigt zich de afgelopen weken ook heeft gedragen in het hele formatieproces. En dat weglopen, hotel, nou, al dat gedoe wat we natuurlijk hebben gezien. Dat men wel daar ook zich heeft gerealiseerd. Zo kan het niet langer. Er moet wel nu, het moet nu inderdaad ook vanuit ons uitgaan dat wij een poging doen om een landsbestuur mogelijk te maken. Dat hoorde je Omtzigt ook de hele week voor camera's ook herhalen. Hè? Dat de verantwoordelijkheid is, grote problemen, landsbestuur. Zolang je het maar zoveel mogelijk richting de inhoud doet, krijgen de mensen in het land ook het idee van, nou ja, weet je, ze hebben er misschien van geleerd. Ze gaan er misschien mee aan de slag. Ze gaan de tering naar de nering zetten, zullen we maar zeggen. En dat begrijp ik heel erg goed. De positieve geluiden, en dat is ook wel het wonderlijke. Er wordt achter de schermen ook één op één zonder de informateur gesproken. Dus daar zijn af en toe kennelijk ook sentimenten op te tekenen. Maar wat wij ook hoorden is dat Putters een hele andere stijl heeft dan Plasterk. Waar Plasterk nog wel zei van, nou ja, deze partij is bereid om dit te doen en die voelt er dat voor. Zou Putters vooral heel erg luisteren en af en toe vragen stellen, maar nog niet mededelen wat de ander ervan vindt. Dus dat hoorde men dan via de grapevine, via journalisten of via... Kamerleden van die verschillende partijen. Daar werd men ook een beetje ongemakkelijk van. Want je wist eigenlijk niet hoe de ander nou precies in de wedstrijd zat. En ik heb ook wel het idee dat... en dat moet je elke keer in deze hele formatie je goed beseffen... dat partijen er een belang bij hebben om niet weggezet te worden... als degene die het obstakel is. Dus zelfs al weet je, dit wordt helemaal niks meer... dan straal je voor de buitenwereld uit... dat jij er alle vertrouwen in hebt dat het goed kan komen. Omdat men dan denkt, nou, degene die daar wat minder enthousiast over is... voelt zich dan al heel snel geforceerd om daar iets over te zeggen. Of misschien van koers te wijzigen. Dus de druk wordt een beetje opgevoerd. Hè? Want die andere partijen waren allemaal zo positief, maar u niet. Het liggen dus aan u.
Ja, ja.
En op die manier, die tactiek, die zag je in een aantal partijen gebeuren. Maar dan vraag je vervolgens verder door. En dan merk je dat optimisme eigenlijk niet op heel erg veel gestoeld is. Behalve dan inderdaad dat signaal dat in die fractie wel wat rumoer was van... op deze manier gaat het niet goed. Ik denk ook trouwens ook in de NSC-top dat ze het doorhebben... dat het de afgelopen week gewoon niet goed ging... en dat het tij gekeerd moet worden. En dat andere partijen denken... ja, die podcast was misschien wel zo destructief... alles ligt nu op zijn gat, nu komt het nooit meer goed. Maar tot hun verbazing zien dat NSC niet wegloopt. En dat droge feit alleen al beschouwen als iets positiefs.
Ja. Maar het zou dus een rookgordijn kunnen zijn dat nu de partijen maar positivisme willen uitstralen. Terwijl de werkelijkheid flinterdun is. Hè? De compromisbereidheid die er ligt. Want daar hebben we nog steeds geen duidelijkheid over. In hoeverre NSC nou echt
heel fragiel
terug wil komen.
Ja. Fragiel is, is denk ik de beste manier om het te omschrijven. Omdat er moeten inderdaad nog inhoudelijke onderhandelingen komen. Je zou zeggen, dan krijg je eigenlijk het scenario wat Plasterk in zijn column een paar maanden geleden heeft opgeschreven. Ja. Dat het een fluitje van een zend moet zijn. Omdat inhoudelijk op een heleboel vlakken er traag of overeenstemming is. Tussen de of overeenstemming lijkt te komen. Omdat het men toch wat aan de rechterkant hangt. En bijvoorbeeld over migratie elkaar kan vinden. En bepaalde partijen echt niet ingewikkeld gaan doen. Bijvoorbeeld over de wensen van Omtzigt met zijn constitutionele hof. Niemand heeft er eigenlijk behoefte aan. Maar ja, als hij het nou eenmaal wil, dan willen ze daar best wel een commissietje tegenaan gooien.
Ja, maar laten we die migratie dan heel veel erbij pakken. Want dat is natuurlijk wel interessant deze week. Was ook een primeur van de Telegraaf. Hè. ASML dreigt naar het buitenland te vertrekken. Daar heb je hele geheime commissie Beethoven.
Nou, ik weet niet of de commissie...
Ja, geen commissie, maar het is operatie, excuus. Ja. Ja. Hoe verzinnen ze dat dan eigenlijk? Vroeg
en
ik me af.
Mickey Aliaatse heeft geloof ik gezegd op een of ander congres dat een inventieve ambtenaar had dat bedacht.
Oh ja? Nou, het klinkt in ieder geval heel spannend.
Ja, maar dan ja, van iemand die dan mooie dingen tot stand bracht of zo. Maar in kabinetskringen en ook op de Telegraafredactie was toen de collega's Niels Richter en Leon Brandsema, want die hebben dit verhaal boven tafel getrokken. Echt een jetser van de primeur overigens. Ja. Echt heel knap gedaan en ja, gewoon hele goede bronnen en hartstikke mooi opgeschreven. We hadden het op de redactie ook over ja, Beethoven. Waar kennen we Beethoven ook alweer van?
Was hij niet doof? Uiteindelijk?
Ik sorteer eigenlijk op iets anders voor, namelijk niet alleen dat hij mooie muziek heeft gemaakt, maar dat onheilspellende. Of de vijfde symfonie. Oftewel, ja, dat klinkt als ja, naderend onheil.
Ja.
En dus dat het wel leuk en klinkt. Oh, hij heeft mooie dingen gemaakt. Maar eigenlijk, oh god, als ASML helemaal of deels uit Nederland gaat verdwijnen, dan gaat onze economie naar de rasmedee. Dus het is op zich.
Ja, je kunt heel veel kanten. Het is ook een Europese hymne, ook Beethoven. Hè? Dus misschien dat er goede Europese afspraken over gemaakt kunnen worden.
Ik zag het, interpreteerde het vooral als naderend onheil.
Ja.
En dat is ook terecht overigens, want politieke sfeer is momenteel eentje van dat het bedrijfsleven niet zo goed op de kaart staat. Daar kunnen we misschien nog wel wat dieper op ingaan.
Ja, nee, goed. Ik kwam er nu op omdat het even ging over hoe moet je dan zo'n kabinet vormen uiteindelijk. En een van de punten waar NSC natuurlijk op de trom mee slaat, is die expatregeling. Hè? Die willen ze versoberen, arbeidsmigratie tegengaan. Dat is natuurlijk ook een aspect waarom bedrijven zeggen van ja, als het ons moeilijker wordt gemaakt om buitenlandse werknemers aan te nemen, die moeten allemaal meer gaan afdragen, dan kunnen we beter naar het buitenland. Dus dat is misschien ook tussen de VVD en NSC nog best een ingewikkeld punt.
Zeker. En we moeten denk ik ervoor waken dat we denken dat mensen die denken, die net nieuw zijn, die net bij ons zijn aanbeland, denken, dus elke week gaat het hier alleen maar over NSC. En dat is natuurlijk niet zo. Het is een politieke koers van NSC. Daar staat ook in een verkiezingsprogramma. Omtzigt heeft er uitgesproken ideeën over. En dat mag je doen. En daar mogen kiezers op stemmen. En dat is, dat zijn gewoon mensen die daar op een andere manier tegen aankijken dan weer andere partijen. En daar is in principe ook niks mis mee. Dat moet ook mogelijk zijn. Alleen, je ziet wel dat het ook wel een uitkomst is van een sfeer in Den Haag die eigenlijk al jarenlang in toenemende mate is gaan heersen. Namelijk dat het bedrijfsleven te weinig wederkerigheid eigenlijk toont richting de samenleving. En dat er te veel wordt verwacht dat de politiek en eigenlijk dus de belastingbetaler altijd klaar staat voor het bedrijfsleven om, ik weet niet wat, te faciliteren. Of het nou belastingregelingen zijn of steun in coronatijd of leningen of wat dan ook. Mm. Maar op het moment dat die noodzaak er niet is, dat de overheid en daarmee de samenleving eigenlijk dood kan vallen. Dus dan worden er ineens woekerwinsten gemaakt. Ja. En dan worden mensen niet voldoende betaald. Of je merkt op geen enkele andere manier dat mensen verantwoordelijkheid voelen om, of bedrijven verantwoordelijkheid voelen om iets terug te doen voor de samenleving. Dat is vaak ook een cosmetisch iets. Hè? Dat imago aan het bedrijfsleven gaat kleven. Ik chargeer nu een beetje in den brede, maar en dat daar ook heel weinig vanuit het bedrijfsleven tegenover wordt gezet. En er zijn dan een paar banken die hebben gedacht, we zetten een aantal slimme vrouwen in de publiciteit, die noemen we hoofdeconomen. Die mogen dan minder of meer steeds praten namens de bank over wat er allemaal moet gebeuren in Nederland. Terwijl je de CEO's van die instellingen eigenlijk nergens ziet. Terwijl die uiteindelijk natuurlijk de beslissingen nemen en ook misschien best mogen worden aangesproken op het feit dat de geldautomaten verdwijnen, bankkantoren verdwijnen, maar de fees voor je rekening alleen maar omhoog gaan en vervolgens worden de woekerwinsten gemaakt. Je boekenwinsten klinkt ook wat populistisch, maar grote winsten gemaakt. En blijft de rente laag op de spaarrekening. Weet je, al dat soort dingen zijn dingen wat mensen zien gebeuren en waar je eigenlijk nooit een tegenbeweging ziet gebeuren. Maar men is nog niet vergeten dat de overheid en dus de belastingbetaler wel klaar moest staan op het moment dat de bankensector het moeilijk had. En dit gaat over de hele linie zo. En dat sentiment heeft zich in Den Haag veel breder uitgebreid dan de linkse partijen, die natuurlijk al heel sinds jaar en dag al zo hun opvattingen over hebben. SP, maar over PvdA natuurlijk, met de torenhoge bankenbelasting die dan maar moest worden ingevoerd. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de toespraak die Klaas Dijkhoff een paar jaar geleden tijdens de algemene beschouwingen heeft gehouden. Hè, de toenmalige VVD-fractieleider. Eigenlijk met terugwerkende kracht een hele belangrijke, visionaire toespraak. Waarin hij het had over de wederkerigheid. En hoe hij vertelde over...
Philips, was het volgens mij.
Ja, ik meen dat zijn opa er had gewerkt. Of in ieder geval in die familiaire contraien werd het gezocht. Waarin werd uitgelegd hoe Philips, de gloeilampenfabriek uit Eindhoven, ook allerlei dingen terugdeed voor... de samenleving, zoals het bouwen van woonwijken voor de werknemers. En dat er een beetje een mismatch is ontstaan tussen het onmiskenbaar belangrijke element dat het bedrijfsleven in ons land inneemt en een motor is voor werkgelegenheid, voor welvaart, voor belastinginkomsten. En tegelijkertijd dat mensen toch het gevoel hebben dat er te weinig terugkomt, behalve dan het bieden van een baan. Waardoor mensen ook een beetje een goed gevoel over het bedrijfsleven houden. En dat heeft ook wel op het Haagse toneel ertoe geleid dat bijvoorbeeld de baas van de werkgevers, hè, of de baas van de lobbyorganisatie, Ingrid Thijssen, ook lang niet bij iedereen even gewaardeerd wordt of serieus wordt genomen. Omdat men het idee had van wat krijgen we daar nou eigenlijk voor terug? En ik begreep ook wel eens dat er intern bij bedrijven af en toe wel eens het idee was van wij committeren ons bijvoorbeeld aan allerlei klimaatmaatregelen. Wij proberen mee te gaan met een veranderende wereld en ook wat Den Haag van ons verwacht. Maar wat krijgen we daar nou uiteindelijk vanuit Den Haag voor terug? Wat doen zij nou om ons ook inderdaad in dit land te houden? En dan gaat het bijvoorbeeld over de dividendbelasting. Ja. Maar ook over allerlei andere zaken. Maar nu ook ASML natuurlijk over aan de bel trekt en Boskalis en nog een heleboel andere bedrijven. En wat je moet hebben is eigenlijk een besef in de politiek dat het een niet zonder het ander kan. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor het bedrijfsleven. Dat het bedrijfsleven zich natuurlijk ook in den brede, zeg ik, dus echt de grote topbedrijven zich moeten afvragen van hoe kan het nou dat wij op zich Nederland ook veel bieden, maar dat in de politiek, en politiek is toch een beetje een doorgeefluik ook van burgers, van kiezers, dat sentiment onvoldoende daarover het voetlicht komt. En moeten wij misschien iets doen aan onze strategie om te zorgen dat weer een beetje gelijk wordt getrokken. En er is een tijdje geweest dat mensen werden aangespoord. Ik geloof dat Rutte dat heeft gezegd. Dat die zei, die CEO's moeten het op televisie. Die moeten in die talkshows gaan zitten om uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Om ook begrip te kweken. Zie jij het nog gebeuren?
Nee.
Ik zie het die drie top-economen van de bankensector af en toe.
Als vooruitgeschoven pionnen. Maar onder Rutte is het misschien wel een beetje beveld geraakt. Inderdaad, door die dividendbelasting onder andere. Rutte natuurlijk die een verleden had bij Unilever ook. Hè, bij Calvea, naar ik meen. Dus bedrijfsleven wordt gekoppeld aan Rutte, wordt gekoppeld aan de VVD. En de rest lijkt zich daar stevig van te distancieren.
En er werd ook uitgelegd van dat er een meloen moest worden doorgestuurd, bijvoorbeeld. Toen dat, dus dan zie je altijd bij zo'n partij, dit was in ieder geval de ChristenUnie, dat daar dan kennelijk onvoldoende besef is of wil, politieke wil, om bepaalde zaken mogelijk te maken. En dat zou ook kunnen betekenen dat het bedrijfsleven er onvoldoende in is geslaagd om die politici te bereiken. Dat ze niet op het moment dat zo'n maatregel wordt voorgesteld in de Kamer aan het vertellen zijn dat ze een meloen moesten doorslikken. Want dat ademt niet veel liefde voor de BV Nederland. Ik snap op zich wel, het is een soort kortsluiting tussen dat grote bedrijfsleven, die multinationals en Den Haag, die twee zaken zijn te veel uit elkaar gedreven. En dat zal je dus weer een beetje bij elkaar moeten brengen. Dat is een belangrijke taak, denk ik, voor een nieuwe minister van Economische Zaken.
Ja.
En een belangrijke taak voor...
Minister dan, hè, natuurlijk. Iemand van buiten.
Ja, en een belangrijke taak voor de fracties die straks het land mogen mede gaan besturen, op welke manier dan ook. Via hun vooruitgeschoven posten in het kabinet. Maar tegelijkertijd ook vanuit het bedrijfsleven. Wat je echt hoort als je met politici spreekt, dat ze het idee hebben van het is ik en de rest kan stikken. We moeten er wel staan als overheid op het moment dat het moeilijk gaat. Maar op het moment dat het goed gaat, dan nemen ze hun verantwoordelijkheid.
Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk ook zo plat dat als de voorwaarden in een ander land gewoon beter zijn, dan kunnen die bedrijven natuurlijk ook gewoon gaan verkassen. Hè?
Dat is waar, maar Nederland is een een zeer welvarend land.
Ja, logistiek natuurlijk heel goed ook.
Heel goed functioneren, waar de corruptie gelukkig laag is. Als je in andere landen gaat kijken, behalve Scandinavië, zie je dat we op dat soort lijstjes, dat Nederland echt helemaal bovenaan staat. En als je de grens overgaat, het al snel minder wordt. Mm. Dus er zijn ook best wel veel voordelen. En stabiliteit bijvoorbeeld, zeker politiek zou ik bijna willen zeggen. Maar als je het gekrakeel van de afgelopen weken hoort, dan denk je van, oh, we zijn niet stabiel. Maar laten we wel wezen, er zit ook gewoon nog steeds een kabinet. Dat is demissionair aan het doorregeren. En voor de grote belangrijke beslissingen, acute beslissingen die genomen moeten worden, bijvoorbeeld over begrotingen of koopkrachtreparatie, zijn er ook gewoon kamermeerderheden en blijft ons land gewoon doorfunctioneren.
Ja. Zullen we even een snelle klap tussendoor doen? En dan pakken we later nog even de formatie terug. Want wat ik me even afvraag is, hoe gaat het eigenlijk met Rutte en de NAVO? Heb je daar nog updates over?
Ja.
Het lijkt toch een beetje een weg met wat beren bezaaid.
Er is vorige week al een beetje een signaal gegeven richting de coalitie, begrepen wij. Dus andere partijen dan de VVD, dat het waarschijnlijk nog wel wat langer zou gaan duren. En dat kwam natuurlijk nadat in de week daarvoor daar ineens veel meer rumoer was. Dat we die Klaus Iohannis, die Roemeense president, zich ineens naar voren zagen schuiven. Maar belangrijker natuurlijk nog is dat ik meen Politico en daarna Reuters, dacht ik, van een American official het signaal hadden gekregen dat Amerika zich achter de positie van Mark Rutte schaart als de nieuwe secretaris-generaal. En toen heel snel Groot-Brittannië in het openbaar volgde. Frankrijk volgde, Duitsland volgde. Daarmee leek het in vroeger tijden wel beklonken. Tegenwoordig is de NAVO groter en ook veel meer. Er zitten veel meer landen in het Oostblok en in de Baltische Staten bij. 20 van de 31, toen 31 staten. Ik denk dat het er nu 32 zijn sinds gisteren, sinds Zweden erbij is. Mm-hmm. Maar die zouden zich dan achter Rutte scharen. En het idee is een beetje, wat ik de afgelopen week heb gehoord, is ik wil niet zeggen een noodkreet, maar wel als een belangrijk signaal wordt beschouwd dat een Roemeense president zich kandidaat stelt, terwijl de Amerikanen zeggen, wij willen Rutte, om aan te geven van, luister, wij zijn er ook nog, hè, in het Oostblok. En wij willen daar ook iets van terugzien. En dat betekent niet automatisch dat men serieus verwacht dat die Roemeen een nieuwe secretaris-generaal wordt, maar dat hij bijvoorbeeld op een ander gremium, of het nou bij de NAVO is, of een andere internationale organisatie, of bijvoorbeeld als straks de eurocommissariaten weer worden verdeeld, een voet tussen de deur heeft weten te krijgen, zich in de kijker heeft weten te spelen. In ieder geval ook namens een aantal andere landen in het Oostblok heeft laten merken dat ze niet voor de poes zijn, dat ze serieus genomen willen worden. Het interessante daarbij is overigens wel dat de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat Hongarije onmogelijk Rutte kan steunen, omdat hij al vroeger iets onaardigs zou hebben gezegd over de rechtsstaat in Hongarije. Mind you, daar hebben we hem. Het is een tijdje weg geweest, mind you. Maar ik zet hem in. Dat toch wel een bijzonder is dat je dat dan niet zou mogen zeggen als het over de rechtsstaat gaat, waarin evident natuurlijk Hongarije een afslag heeft genomen die zich toch moeilijk verhoudt met de Europese waarden en normen die wij ook in Nederland hoog in het vaandel hebben staan. Maar tegelijkertijd dus twee dingen over die Hongaren. Het is een signaal van de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is iemand anders dan de premier. Dus het betekent dat er wel iets wordt gezegd, maar het is nog niet op het hoogste niveau. Nee. Wat wordt opgevat als er is nog wiggle room, zoals Hongarije op allerlei dossiers de afgelopen tijd eerst de kont tegen de krip gooit en uiteindelijk toch instemde. En aan de andere kant begreep ik dat de Hongaren ook helemaal niet zo'n fan zijn van die Roemeense president.
Oh ja?
Dus het is niet zo dat nu Hongarije automatisch dan voor de Roemeen zou gaan. Dus dat heb je dan ook nog. Dat die interne Oostblok-stammenstrijden daar ook nog allemaal spelen, waar wij natuurlijk een stuk minder zicht op hebben. En je hebt natuurlijk nog de Baltische Staten. En ik ben daar zelf een paar keer geweest de afgelopen jaren. Een keer met de koning bij het staatsbezoek, wat hij toen aan de drie landen bracht. Maar ook op die basis in Litouwen met minister Hoekstra destijds. En als je daar, we zijn toen naar Finland, Estland, Letland, Litouwen gegaan, een hele tour gemaakt. En als je daar over straat loopt, iedereen die er geweest is de afgelopen jaren zal het merken, merkt dat er een enorme, ik wil niet zeggen oorlogzuchtig, maar een veel duidelijker besef is van het gevaar wat de Russen kunnen vormen. En ook een veel grotere behoefte om daar iets tegenover te stellen. En dat willen die drie Baltische staten ook heel duidelijk aan de rest van de NAVO ook overbrengen. Van, wees er niet naïef in. Rusland heeft vaker van alles geroepen en de historie liet zien dat ze hun woorden niet waarmaken, dat ze niet te vertrouwen zijn. En dus verwachten zij ook van de nieuwe NAVO-secretaris-generaal dat hij zich, in ieder geval toont hij dat hij dat heel erg serieus neemt. En Rutte is natuurlijk iemand die wel zich de afgelopen tijd hard heeft uitgelaten over Rusland, maar tegelijkertijd ook altijd een professional is gebleven. En bijvoorbeeld rond MH17 een professionele werkrelatie met Poetin heeft onderhouden, waarbij er na die verschrikkelijke aanslag natuurlijk bijna dagelijks contact was met het Kremlin, met Poetin. En ik begreep dat dat op een hele zakelijke en fatsoenlijke manier is gegaan. Dat er niet werd geschreeuwd. We zagen laatst die documentaire van Macron die gemaakt is, waarin hij een stukje laat horen van zijn gesprekken ook met het Kremlin. En dan zie je hoe dat soort gesprekken eigenlijk gaan. Dat is ook wel met enige emotie, maar niet onredelijk of zo. En die lijnen zijn dus altijd open gebleven. En die Amerikanen, die zitten natuurlijk zo in de wedstrijd dat zij geen zin hebben in oorlog in Europa. Nou, dat is natuurlijk nu al gaande, maar het mag zich zeker niet uitbreiden. En tegelijkertijd ook wel weten dat oorlogstaal en escalatie, de kans op een groot conflict tussen de NAVO en Rusland groter zal maken. Dus dat er ook enige vorm van diplomatie vereist is om te zorgen dat, ook al vind je het verschrikkelijk wat Rusland aan het doen is in Oekraïne, dat je ook moet proberen om te beperken dat totaal uit de hand gaat lopen met derde wereldoorlogachtige proporties. Dus die Amerikanen verwachten ook van Rutte dat hij niet alleen maar oorlogstaal uitslaat, maar dat hij ook een verstandige koers vaart waarin je de boel een beetje in balans probeert te houden. Op zich iets wat Rutte natuurlijk niet
meer
kan.
Ik moet wel lachen, want dat is misschien de lijn Biden. Maar als Trump straks in het Witte Huis zit, dan kan Rutte ook zijn borst nat maken natuurlijk.
Rutte heeft een goede verstandhouding met Trump ontwikkeld in die jaren. Trump zal hem ook nog kennen. En Rutte die weet altijd, dat is dan zijn talent, zich wel goed te verplaatsen in wat de ander nodig heeft. En op het moment dat, ik geloof 2018 of 19, ik geloof 19 uit mijn hoofd, is er natuurlijk die NAVO-top geweest waar Trump van zei van er moet meer geleverd worden door de westerse landen die niet aan die 2% norm voldoen. En op het moment dat je dat niet doet, hebben we een probleem. En toen leek het er even op alsof Trump aan het voorsorteren was op het afscheid nemen van de NAVO. En toen kwam Rutte met redelijk briljante ingeving om vlak voor een persmoment in te fluisteren van, heb je wel gezien dat sinds jouw aantreden allerlei landen hun defensiebudgetten zijn gaan verhogen en dat het optelt tot een bedrag van, ik weet niet meer, 30 miljard of zo. Dus dat kan je nu, 30 miljoen, dat kan je mooi zeggen in een persmoment.
Ja,
van dat sinds jij de baas bent in Amerika, dat er wel wordt geleverd.
Ja.
Dat heeft hij toen ook in het openbaar gezegd. En daardoor bleef de NAVO doorfunctioneren en voortbestaan. Was Trump tevreden voor zijn audience van, kijk eens, ik sla met mijn vuist op tafel en er gebeurt wat. En ik denk ook dat in de toekomst, als Trump weer de nieuwe president is, dat die oude ervaringen misschien nog best een rol kunnen spelen.
Je hebt natuurlijk ook de onberekenbare uitspraken af en toe. Maar goed, dat zal Rutte dan allemaal later wellicht moeten gaan masseren. Wat ik nog heel kort even afvroeg, Wouter, is hoe groot zijn de zorgen nu in de Tweede Kamer over die Palestijnse protesten? Dinsdag liepen wij rond daar in dat Tweede Kamergebouw. Jij was toevallig volgens mij in die Statenhal, stuurde mij een filmpje. Hè?
Nee, ik kreeg doorgestuurd, want er stond iemand
anders
bij.
Okay.
Wij zaten, ik zat aan een stuk te werken en we hebben overal televisies bij ons op de redactie staan. Dat weten mensen natuurlijk niet, die denken, hoe zit dat? We hebben dus een kantoor in het Tweede Kamergebouw. Dat hadden we ook in het echte Tweede Kamergebouw, maar nu ook. Er staan allemaal televisies aan van allerlei zalen en zeker ook van de plenaire zaal. En er zijn een paar mensen van ons zitten ook echt in die zaal of in de contraien van die zaal. En sommigen lopen ook in die hal. En ja. Nou ja, dan ving een van onze mensen, ik geloof dat Mike was, Mike Muller, die dan zag gebeuren wat er
Want er waren bij het vragenuur tot twee keer toe klonk vanaf de plenaire zaal het Palestijnse, pro-Palestijnse geluid werd. De vlag werd van het balkon af afgedaald en later verplaatste zich dat naar de grote centrale hal. Ik sprak Wilders daar ook over, onder andere toch wel veel bezorgdheid ook, dat dit dan kan, hè, in het Tweede Kamergebouw.
Caroline van der Plas ook, die zei van wat kunnen ze allemaal nog meer meenemen?
Ja, ja.
Dus die controles zullen wel wat verscherpt worden, denk ik. Die mensen hebben geloof ik een gebiedsverbod nu gekregen, dus die mogen niet meer naar binnen. Maar goed, dan vinden ze wel weer andere mensen die dat gaan proberen, denk ik. Dus ik denk dat beveiliging van de Tweede Kamer extra alert zal zijn de komende tijd. Er is ook aangifte gedaan. Je zag wel ook oprechte boosheid bij Kamerleden uit verschillende hoeken ook. Maar ik zag op een gegeven moment Sofie Hermans echt die de lift uit echt naar binnen stormen werkelijk waar om in de Tweede Kamer, toen het allemaal net gebeurd was, om te zeggen dit kan niet gebeuren hier in ons Huis van de Democratie. En dat was wel een opvallend moment. Maar een even zo opvallend moment was natuurlijk dat even later, toen Martin Bosma daar, de voorzitter, het een en ander over zei, en ook uit zichzelf een vergelijking trok met wat er in Groot-Brittannië is gebeurd, en dat mensen bang waren om hun stem te stemmen voor een voorstel, omdat ze bang waren voor represailles. Dus ja, dat hun stem beïnvloedde. Dus buitengewoon serieus nu. En ook heel erg tegen alles waar onze constitutionele monarchie op is gebaseerd. En dat was dus heel erg serieus. En je merkte dat hij daarop wees en dat in een deel van de Kamer dus weer niet goed viel.
Nee, dan oude hand.
Oude hand ging naar de interruptiemicrofoon. Ja. Die zei van, is dit nou nodig, voorzitter? Omdat het daarmee leek alsof Bosma stelling nam over het onderwerp.
Zit natuurlijk ook een deel van de achterban bij Partij voor de Dieren en bij Denk met name. Dus die moeten ook voor die zaak opkomen dan.
Ja, en wat wel echt wel opviel is dat ik viel mij ook op dat Bosma hier iets nadrukkelijker liet merken wat hij van de zaak vond. Ik vroeg me echt af, wat zou je toch in hemelsnaam hebben meegemaakt als Vera Bergkamp?
Nou, mis je die nog wel eens eigenlijk, of niet?
Nee.
Oh, nee, okay. We gaan verder.
Maar die had denk ik zoiets niet gezegd. Die denkt van laten we het vooral gezellig houden met elkaar. Maar ik vond het op zich wel goed dat er ook wel sowieso al die protesten die mogen. Hè? Protesten mogen. We leven in een land waarin er een demonstratierecht is. En dat moeten we ook koesteren. Want er zijn een heleboel landen waar dit niet kan. Maar dat mensen het idee hebben dat omdat ze voor een bepaalde zaak staan, het er niet meer toe doet of het bijvoorbeeld of een demonstratie om duidelijke redenen verboden wordt. Mm. Bijvoorbeeld op een snelweg gaan bivakkeren en gaan lunchen en weet ik veel wat. Of dat nou voor boeren is of Zwarte Piet demonstranten of XR Rebellion. Het is infrastructuur waar mensen gebruik van moeten maken om naar werk te gaan of om naar hun zieke moeder of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, blijf daarvan af. Maar mensen hebben het idee, onze zaak is zo belangrijk, wij hoeven ons niets aan te trekken van regels. En
ja, je genereert het meeste aandacht natuurlijk.
Juist. En dan er verbaasd over zijn dat het gezag en de samenleving verwacht dat daarop wordt ingegrepen. Ja. Want ik geloof dat ik van de week, was het niet dat ze boos waren dat er geen gebedstijd of zo werd, zag ik ergens voorbij komen.
Oh, die heb ik even gemist.
Demonstranten die waren verwijderd. Het, weet je, er moeten ook altijd toiletten klaarstaan voor mensen die verwijderd zijn. Hè, van de A10 of de A12 of waar die mensen zich tegenwoordig ophouden of op stations. Dan word je weggeleid en dan moet je in een bus zitten en dan is er geen sanitair voorhanden. Schande. Wat is dit voor land dat niet meer kan gebeuren? Het is echt de omgekeerde wereld. Dus bij de spinnen af. Dus dat daar in de politiek en ook door de Kamervoorzitter, die ervoor moet zorgen dat de orde bewaakt wordt. En dat is echt iets anders dan wat we nu hebben gezien. Dat het dus demonstranten zijn die worden gezegd stoppen, worden verwijderd, nieuwe demonstranten. Dus dat dan worden eigenlijk de instructies ook van de voorzitter, die daar namens het hele parlement zit, van houdt u zich koest op de publieke tribune, worden niet serieus genomen. Dus die mensen denken ook van, ja, kan ons niet schelen wat hier de regels zijn, maar wij maken onze eigen regels wel. Daar wordt op geacteerd. Die mensen in de hal worden op een gegeven moment ook verwijderd, want die trekken zich ook niks aan van het feit dat dit een plek moet zijn waar de politici voor voor de Nederlanders opkomen, maar niet waar iedere belangengroep maar gaat staan lopen schreeuwen, want dan wordt het een chaos.
Ja.
En hij zegt daar dus iets over. Hij gaat daarin iets verder dan bijvoorbeeld Bergkamp had gedaan. En vervolgens krijgt hij op zijn donder van Esther Ouwehand, die sowieso natuurlijk al niet een voorstander was van zijn benoeming. En ter linkerzijde wel meer mensen. Hè. We weten nog op het moment dat hij gekozen was dat ze niet eens voor hem klapte.
Ja.
Ik bedoel, dat was toch wel heel erg bijzonder. En nu, en dat viel mij op, dat er dus ook echt op de bankjes geroffeld werd op het moment dat zij hem zei van, was dat nou nodig, voorzitter, u hoeft dat niet te doen. En Bosma reageerde er dan eigenlijk niet op. Maar dat hele linkervak, waar een heleboel PvdA GroenLinksers ook zaten, die zaten echt te roffelen om instemming te betuigen. Toen dacht ik van, wauw, weet je, dan neemt de voorzitter een beslissing.
Ja.
En dan krijg je zo'n reactie. Toen dacht ik, dat is best wel ongebruikelijk. Maar toen herinnerde ik me ook wel weer dat we van Wilders bijvoorbeeld de afgelopen jaren ook wel echt aanvallen hebben gezien op de voorzitter. En daar werd ook met veel instemming bij de PVV-bankjes op geroffeld. Dus dat is in feite niet zo nieuw.
Ja, nee, en het is natuurlijk ook zo dat die Palestijnse kwestie natuurlijk enorm gevoelig ligt. En dat iedereen daarin natuurlijk zijn punt heel sterk wil maken. Tenminste, zeker zo'n Ouwehand, denk ik. Dus, en het zijn misschien ook nieuwe Kamerleden deels die nog enthousiaster op de tafel roffelen. Heb je dat dan ook, dat de nieuwelingen allemaal nog geestdriftig daarin zijn? Of is het sowieso het bijdragen van de eigen politiek?
De uitzonderingen daar gelaten, maar ik zie nog niet heel veel helemaal bestormende nieuwelingen.
Nee, is het je nog niet opgevallen?
Ik heb er een paar genoteerd, ik heb een paar ontmoet. Maar je ziet dat een heleboel mensen ook nog kijken naar de baas. Zeker bij Omtzigt, die ook de hele tijd ingrijpt. Hadden we het vorige week over.
Nou ja, ook bij de PVV natuurlijk.
Je moet dit vragen. Nou, daar zijn ze vooral stil. Daar durven ze eigenlijk niet zoveel.
Nee.
En want iedereen kijkt naar Geert van, wat moeten we doen? En naar Fleur, Agema. En ik heb nog geen PVV'ers echt de sterren van de hemel zien spelen de afgelopen maanden, eerlijk gezegd. Maar eigenlijk nog van geen enkele partij echt dat je denkt van, wauw, wat staat hier ineens een enorm talent. Ik zit even snel te scannen. Ik denk, het is nog allemaal nog wel even wennen.
Ja.
Maar ik denk, er zit
het is ook
wel
geen makkelijk vak, hè, voordat je het politieke handwerk onder de knie hebt.
En er zitten ook echt wel wat mensen die wat kunnen, die echt wel kunnen ontwikkelen. Maar het is nog een beetje vroeg, denk ik.
Nou ja, je had het net even over de PVV en over Wilders. Hoe is het met hem? Want het premierschap lijkt dus verder weg te zijn, want daar werd je Zilgus ook mee geconfronteerd, zag ik. Hoe staat u nou eigenlijk in dat standpunt?
Wilders zou het leuk vinden om premier te worden, maar Wilders is ook een realistisch mens. En die loopt langs de mee in Den Haag van alle Kamerleden. En weet ook wel dat datgene wat hij in het verleden gedaan, gezegd heeft. En ook het hele imago van zijn partij gewoon voor een heleboel partijen en ook Nederlanders onacceptabel is. En dat op het moment dat hij premierschap op zou geven aan een partijgenoot of aan iemand anders waar hij vertrouwen in heeft, dat en hij kan daarmee een kabinet mogelijk maken wat onder zijn aanvoering staat, maar onder zijn zijn naam zal dragen linksom of rechtsom met een voetnoot, omdat hij de grootste partij van Nederland is geworden, is hij bereid om ver te gaan ook dat op te geven. Ja. Het is niet zo dat hij alleen maar gaat meedoen aan zo'n coalitie als hij zelf premier kan worden.
Nee, maar aan de andere kant, ik vroeg dat ook aan Wilders anderhalve week geleden, van ja, alles gaat in die vriezer. Dus wat is nou voor de PVV dan? Ja. Hij hoeft dus niet meer de premier te leveren. Hij is in Oekraïne gedraaid. Naar eigen risico moet misschien ook niet naar nul. Islamstandpunten zijn natuurlijk in de vriezer gestopt. Noem het maar. Dus waar trekt Wilders de harde lijn dan, denk jij?
Migratie moet wel echt lukken. Ja. Dat is wel echt, want anders heeft het geen zin. Maar voor de rest geeft hij denk ik alles wel op als het nodig is.
Ja.
Ik heb zelfs begrepen dat daarom kon de NOS dat bericht ook wel, denk ik, met een goed gevoel brengen gisteren. Als het gaat om dat financiële fundament. Hoewel het nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Hè, van wat zijn dan de begrotingsregels? Maar al in de vorige fase met Plasterk werd daar al over verkend. En werd er gedacht van, nou ja, een begrotingstekort van 2%. Daar zullen we heel wat over ingewikkeld en creatief over moeten nadenken hoe we het allemaal voor elkaar gaan krijgen. Maar het zou mogelijk moeten zijn. En dat Wilders ook bereid is om zich, en bereid moet zijn eigenlijk, om zich te committeren aan een verantwoord financieel beleid. Mm. En die, dat is ook onderdeel van wat we dus de afgelopen dagen hebben zien gebeuren. Dat we zien dat NSC bereid lijkt om iets van een commitment af te geven. Dat is voor NSC vooral om over de schaduw heen te springen en toch in een vehicle te gaan zitten waar de PVV ook aan deelneemt, linksom of rechtsom. Maar dat het voor de PVV dus tegelijkertijd betekent dat zij zich zullen moeten conformeren aan een begrotingsbeleid waarbij je eigenlijk, nou, ik denk 75, 80, misschien wel meer procent van je hele financiële plannen het raam uit moet gooien. Ja. Waarin van alles werd beloofd. Hogere toeslagen, eigen risico afschaffen. Het kon niet op, werkelijk waar. En nu, omdat je je verkiezingsprogramma niet doorrekent, kon je daar nooit echt mee om de oren geslagen worden. En nu zit je met de realiteit. Namelijk dat er een kabinet moet komen wat toch ook op de financiële winkel zal moeten letten.
Het is voor de VVD natuurlijk ook wel een grote uitdaging dat ze met allerlei partijen in een extra parlementair, hoe je het wil noemen, kabinet moeten stappen. Terwijl zij misschien de enige partij zijn die echt het financieel hebben laten doorrekenen. Heeft BBB het ook laten doorrekenen? Nee, alleen VVD.
Ja. Ja, niemand dus, heeft het behalve zij. En doorrekenen is belangrijk. En ik vind ook dat dat zou moeten gebeuren. Juist omdat je dan die vergelijking voor de verkiezing ook kan maken met elkaar. Maar het gaat, als er dan geen doorrekening gemaakt is, ook wel voor een verantwoordelijkheidsbesef. Wat wij trouwens ook over BBB volgens mij al in 2 podcasts hadden besproken. Hè? Dat BBB natuurlijk een partij is die ook heel erg gelooft in hoezo bezuinigen. We kunnen ook investeren, alsof dat dingen zijn die...
Stond ook in de Telegraaf natuurlijk, bij ons over de financiële kwetsbaarheid van de BBB.
Ja, dat verhaal, maar daarvoor al natuurlijk in het verkiezingsinterview met Caroline van der Plas van Henk Google even, zorg 6 miljard, weet je. En die partij is wel bezig met een doormaken van een evolutie.
Oké, nou, dus, Wouter, jij dacht dat ik het vergeten was.
Oh ja.
Je wil dit punt even afmaken, of niet?
Ja, ik wil even dus zeggen dat ik merk bij BBB dat zij bereid zijn om ook te snijden als het nodig is.
Ja.
En zich verantwoordelijk rond de financiën op te stellen. Omdat ze inmiddels erachter zijn gekomen dat, ook al hebben ze er misschien niet zoveel interne know-how van, ze zich wel realiseren dat het nodig is om een coalitie mogelijk te maken. En daarom dus bereid zijn om ook wat mogelijk te maken. En dus net als NSC en PVV wat op te geven.
Ja. Maar dan gaat het nu over de... Je hebt me helemaal, helemaal spannend gemaakt voor mij.
Even
want
heel kort.
Jij appte naar de redactie, naar mij dus. We moeten het toch even over de BBB-senator hebben. Het mysterie van de BBB-senator.
Ja, nou ja, terwijl de formatie de weekend in een soort lichte laaien stond naar aanleiding van de podcast, was de... Kreeg ik een berichtje van mevrouw Lagas van BBB in de Senaat. Die iets heel anders was opgevallen aan de podcast. Namelijk dat ik me iets had laten ontvallen over die mogelijk vertrekkende BBB-senator.
Ja.
Het gaat om senator Walenkamp van BBB. En dat was inderdaad relevant. Hè? Die stond, begrepen wij, op het punt om te vertrekken. Maar die is, vertelde zij mij, op persoonlijke redenen weggegaan en inmiddels ook vervangen. Dus het is niet zo dat hij een zetel meeneemt en dat die fractie blijft. Dus dat leek, maar dat is door al het formatiegeweld is dat een beetje ondergesneeuwd, maar ik wil het nog wel even zeggen.
Nou, mevrouw Lagasse is bij deze recht.
Mevrouw Lagasse,
zo zijn wij ook weer dan.
Ook die luistert tegenwoordig.
Ja. Dus. Wie wordt er premier dan? Heb je daar al je gedachten over laten gaan?
Heel lastig, omdat ik toch denk dat men als premier iemand wil die echt bestuurlijke ervaring heeft. Daar zijn er niet zoveel van bij de PVV op dat niveau. Bij de VVD een stuk meer. Mona Keijzer denk ik dat het kabinet in zal gaan. Die was premierskandidaat, maar vicepremierskandidaat was ook goed. En ik denk dat de kans is dat er de VVD iemand naar voren schuift, omdat daar gewoon de meeste ervaring zit, dat die misschien het grootste is op dit moment. Tenzij je echt een totaal iemand buiten de politiek aantrekt. Maar ja, wil je die dan het premierschap geven? Je wilt toch ook stabiliteit uitstralen? Dat is vooral denk ik heel belangrijk, dat die nieuwe ploeg een vorm van stabiliteit gaat...
Je moet omzicht kunnen managen. Oh nee, dat is juist het dualisme is natuurlijk
dus de
bedoeling.
De vraag is meer, wie wil zich blootstellen aan de toren van Omtzigt? Dus dat wordt nog best ingewikkeld. Maar als het gaat om ervaring, zit je van deze partijen al heel snel naar de VVD-hoek te kijken. En dat is op zich natuurlijk wel frank voor een heleboel mensen die genoeg hadden van de VVD. En van Rutte, omdat VVD niet voor niks is afgestraft met de verkiezingen. En je ook weet dat op het moment dat iemand premier wordt, dat het vrij moeilijk is om de premierbonus dan te onthouden. Hè? Want er gaat van dat instituut, van dat kantoor, gaat een bepaalde meewind uit van... Ja. Het wordt geschat op 10 zetels, maar laten we het voor het gemak er 5 van maken. Dat zijn 5 hele interessante zetels als er verkiezingen zijn in het huidige spectrum. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uiteindelijk uit gaat komen. Maar dat iemand moet zijn waar wel gezag van uitgaat, lijkt me evident. En de vraag is of daar, behalve Wilders, bij de PVV heel veel mensen voor beschikbaar
zijn. Ja, dus een premier van VVD-huizen zou een scenario kunnen zijn. En dan zouden de partijleiders, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer wellicht kunnen gaan zitten. Dat is een scenario dat...
Ja, dat schijnt om zich dan te willen. Maar goed, het is misschien nog iets te vroeg daarvoor.
Ja,
hoor.
Dat komt allemaal. Volgende week in ieder geval het verslag van Kim Putters. Ja. Dus dat wordt spannend. Het wordt weer een mooie aflevering van Afhameren voor al onze nieuwe luisteraars. Het gaat over de inhoud. We hebben ook een stukje verstrooiing altijd. Zo loop ik ook altijd rond in die wandelgangen op dinsdag. Dus vroeg ik aan den politici wat ze van het lied Europapa vonden.
Nou ja, er zijn mensen die niet zo fan zijn van Europa. Maar ik ben wel fan van het liedje.
Ja, waarom dan eigenlijk?
Ik vind het geweldig.
Ja, topper. Ja, ik vind het erg goed.
Dat kan niet.
Nee?
Nee.
Ik vind het nu allemaal van die gestoorde idioten allemaal. Oh. Ik hou echt van het ouderwetse songfestival. Ja, ja.
Timmermans is groot fan, Wouter. En dat, wat weet jij daar dan van?
Ja, dat moet je
er zeg daar eens wat over. Hebben we Timmermans toch genoemd aan het einde van deze podcast?
Ja. Nou ja, ik denk dat het een aanstekelijk melodietje is.
Ja.
En dat men de inschatting heeft gemaakt dat dit een groot ding wordt de komende maanden.
Oh ja.
En als je je niet heel erg meer op de inhoud kan profileren, omdat er een formatie is die zonder jou momenteel plaatsvindt.
Ja.
En er verder niet zoveel anders te doen is dan te zeggen dat Wilders een gevaar voor ik weet niet wat allemaal is. Dan ga je kennelijk kijken naar andere manieren om relevant te blijven. Want anders zouden mensen zich op een gegeven moment kunnen gaan afvragen, wat doet Timmermans eigenlijk de hele dag?
Hij heeft het echt omarmd, hè, dat nummer.
Ja, dus ik denk dat ze hebben ingeschat van, nou ja, dit wordt iets populairs, dit blijft in het nieuws, hij is fan. Hier steekt hij goed bij af door zich daar een grote fan van te tonen of zo.
Ja, goed, ja. Ja. Ja.
Dus het is, kijk, jij bent zelf altijd op zoek naar die leukigheidjes.
Ja, nou ja, dus er moet ook plaats zijn voor een gebbetje, toch? Zo op die dinsdag af en toe. Het moet een beetje een mix zijn van de zwaardere interviews en de nodige lichtvoetigheid.
Nee.
Maar het is inderdaad wel zo dat...
Het wordt gefroten, dus dat snap ik ook wel. Alleen, het is toch... Waar kennen we Timmermans nou van deze week? Waar kwam hij mee in het nieuws?
Europapa.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Wouter, ik spreek jou volgende week weer.
Vanuit Azië.
Want je gaat op... Is het een staatsbezoek?
Zijne Majesteit de Koning gaat naar de socialistische eenpartijstaat Vietnam.
Oké. Okay.
En daar mag yours truly verslag van doen. Dus ik ga volgende week naar Vietnam. En dan doen we dus 2 podcasts vanuit Azië. Dus...
Nou, bij Afhameren gaat altijd verder. Zo blijkt maar weer, Wouter. Dank voor nu.